Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkeling op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit.
Welkom bij de Planet B podcast. We gaan het vandaag hebben over intelligentie, een thema dat voor Waag Future Lab centraal stond het afgelopen jaar. En dat doen we met Marleen Stikker, directeur van Waag Future Lab, en Sander van der Waal, onderzoeksdirecteur van Waag Future Lab. En eigenlijk wil ik beginnen bij jou, Marleen. Waarom hebben jullie het afgelopen jaar eigenlijk over intelligentie gehad?
Ik denk dat het begon met toch wel een soort lichte irritatie misschien, over hoe over artificiële intelligentie wordt gesproken. Want daar wordt heel veel aannames gedaan over wat intelligentie is. En er wordt dan gezegd dat de computer slimmer is, of dat de computer denkt, of dat hij misschien zelfs bewustzijn heeft. Dus er worden een heleboel speculaties gekoppeld aan zeg maar, de mogelijkheden die computertechnologie heeft op dit moment. En dat zijn in mijn ogen ook heel vaak onwetenschappelijke uitspraken. Dus dan gaan informatici iets zeggen over wat intelligentie is. En ik denk van ja, maar dat is een heel domein waar veel over wordt nagedacht en veel onderzoek naar gedaan wordt. En ik heb ooit, voor mij was het een enorme ontdekking dat de micro-organismen in onze darmen meer sturen in hoe wij ons voelen en hoe wij ons gedragen en dus ook wat wij denken, dan dat onze hersenen dat zouden doen. Dus dat gooit een heleboel overhoop. Dan moet je helemaal opnieuw nadenken van, oké, dus de hersenen zijn niet het sturingsmechaniek waaruit het denken ontstaat. Dan is het lichaam dus ook een factor van betekenis. En dan zijn we meer een multitude, zeg maar. Dan zijn er heel veel verschillende processen die meewerken in wat wij dan intelligentie noemen. Dus het vraagstuk is vele malen interessanter dan wat die discussie over artificiële intelligentie op dit moment ons biedt. En die shortcuts die men daar maakt, of de conclusies die men trekt, en vervolgens de macht die men aan de computer toedicht, dat is ook een enorme afleiding van waar het werkelijk om gaat. Namelijk, wie is de eigenaar van die computers en wat willen die eigenaren? Dus je voelt dat gesprek gewoon de verkeerde kant op ging. Ja. En dan is het interessant om te problematiseren, of in ieder geval die vraag open te gooien. Wat is dan intelligentie?
Ja.
En dat hebben we jaarlang onderzocht met heel veel verschillende mensen. En dat is, ik vond het zelf heel verrijkend ook weer om al die verdiepingsslag te zien. En ook een beetje gewoon een beetje reuring te organiseren rondom dat onderwerp.
Tegen dat dominante narratief.
Ja, en ook een narratief wat ons echt ongelooflijk beperkt in te begrijpen wat het is om mens te zijn en wat het is om te leven. Want volgens mij is dat een vraagstuk wat we voortdurend overslaan,
ja.
Maar wat echt heel cruciaal is.
Die veel breder is. Hoe kijk jij naar dat dominante narratief rondom dat de computer ineens intelligent schijnt te zijn?
Ja, dat is een beetje een echo van wat Marleen net zei. Ik denk dat de manier waarop de samenleving in Nederland, maar wereldwijd, zich soms in de luren kan laten leggen door wat grote techbedrijven vertellen. Dat blijft schokkend, ook al raak je er in zekere zin misschien aan gewend. En met de opkomst van ChatGPT vorig jaar, eind 2022, zag je ineens weer een enorme explosie van allerlei fabels over intelligentie. Waarbij dus de grote techbedrijven het hoogste woord voeren over wat er is en wat er ook zou moeten gebeuren. Dus dan worden er zorgen geuit door grote techbedrijven over de ontwikkelingen rondom AI. En dan worden overheden opgeroepen om daar wetten en regelgeving aan te verbinden. Maar dan zijn het die grote techbedrijven die dan vervolgens de overheden gaan adviseren over wat die wetgeving moet zijn. Moet je voorstellen dat we dat op een ander domein zoals voedsel of zorg op die manier zouden inrichten.
Ja.
Dus dat is echt, dat is best wel schokkend. En met dus die expeditie van andere intelligentie hebben we dus dat gesprek willen verbreden. En willen zeggen van nou, intelligentie is niet wat je hoort van de grote techbedrijven. Maar dat is veel breder en veel rijker dan alleen maar hoe we dat nu heel nauw definiëren in de context van artificiële intelligentie.
Eerder dit jaar toen heeft James Bridle ook over dit onderwerp de staat van het internet bij Waag Future Lab uitgesproken. Hij deelde daarin een observatie waarin hij zei dat er over natuurlijke en niet menselijke intelligentie eigenlijk nu steeds meer bekend wordt, maar dat juist nu het verhaal rondom die artificiële intelligentie zo dominant wordt. Hoe komt dat, denken jullie?
Dat dat samenvalt met elkaar. Ja.
Hij zag daar een link tussen, volgens mij.
Ja, kijk, hij zelf gaat een stap verder door inderdaad ook de computers een intelligentie toe te dichten. Wat ik zelf lastig vind. Ik vind het gewoon rekenkracht. Mm-hmm. Dus ik zou het niet onder de termen intelligentie plaatsen. Hij doet dat zelf wel. Maar wat hij in dat boek On Intelligence ook heeft gedaan, is bij elkaar brengen wat we op dit moment weten. En ik gaf net het voorbeeld over micro-organismen die een vorm van intelligentie van het lichaam, die we niet altijd kennen of begrijpen, maar steeds meer beter begrijpen. Je zou kunnen zeggen de inzichten, dus de wetenschappelijke inzichten in iets wat we intuïtief soms wel in religies, in sommige andere culturen is dat totaal vanzelfsprekend, maar wij hebben dat in onze rationele verlichtingsdenken hebben we steeds meer. Nou, wij zijn nog steeds Descartiaans, zeg maar. Wij denken nog steeds dat het brein het primaat heeft en dat het lichaam volgt. Zeg maar. Mm-hmm. We hebben heel dominant denken in onze cultuur. In andere culturen is dat anders. Maar langzaam komt diezelfde wetenschap, de rationalisatie. Het grappige is, wij passen pas iets toe. Of wij accepteren het pas als de wetenschap het aantoont. Mm-hmm. En dan is het ook ongelooflijk wat we op dit moment langzamerhand weten over hoe planten met elkaar communiceren. Ze hadden World Wide Wood, hoe het ook wel genoemd wordt. En wat het dierenrijk en het plantenrijk met elkaar uitwisselt. En hoe wij ook weer samenhangen. En tangled, zeg, is het een ander begrip. Hoe onze leefwereld vertakt is en verstrengeld is met die van andere levende organismen. En dat zegt ook wel dat we op een andere plek in de keten staan. Dus we staan niet meer aan bovenop de natuur en heersen over de natuur. Nou, die natuur spreekt nu ook terug. Dus ja. Wij worden langzamerhand, moeten wij een stapje terugzetten. En ik denk dat zou je kunnen zeggen, dat is zowel ten opzichte van zeg maar, de macht die aan computers wordt toegeschreven, of de macht die computers hebben via de bedrijven die dat over ons uitstorten. Ja, dan wordt een mens eigenlijk verdrongen van zijn positie. Het systeem definieert wat jij wel en niet kan doen. Of in je werk, of in de computer says no, als voorbeeld. Maar we moeten ook een stap terugzetten als het gaat over hoe wij zouden heersen over de natuur. En dat wij gewoon simpelweg ook een leefvorm zijn. Maar niet meer aan de top van de piramide staan. In ieder geval dat niet ons helpt mm-hmm. in de toekomst.
Ja, hij legt ook uit dat de manier hoe we als mens intelligentie bekijken, dus ook kijken hoe andere wezens intelligent kunnen zijn, dat we kijken in hoeverre ze lijken op wat wij doen. Zie je datzelfde soort van beeld van de mens, intelligentie, en we meten andere vormen aan onze type intelligentie, zie je dat ook bij artificiële intelligentie terug?
Ja, zeker. En het is allemaal antropocentrisch in zekere zin. Dus zoals inderdaad dat voorbeeld van Nick Gibbons is heel interessant. Hè? Dus Gibbons werden lang gedacht niet slim te zijn. Totdat onderzoekers zich realiseerden dat de test die ze onderworpen aan apen om die intelligentie vast te stellen, dat die niet overeenkwam met de natuurlijke leefomgeving van de Gibbons. En op het moment dat ze die test aanpasten, een Gibbon die grijpt veel, dus die is heel erg naar boven gericht. Op het moment dat ze een test hadden waarbij die iets kon grijpen van boven, dan ineens was die super intelligent, een van de slimste apen. En ik denk dat heel mooi illustreert hoe beperkt ons beeld is van intelligentie. Dus dat het uitgaat van een mens centraal beeld van intelligentie. En bij AI zie je precies hetzelfde. Dus ook in het geval van hoe wij slimheid toedichten aan computers, gaat het alleen maar over de manier waarop wij als mens intelligentie definiëren. Zoals we in de vroege fase van artificiële intelligentie de menselijke bordspellen zoals schaken en Go hebben gebruikt als maatstaf voor intelligentie, zie je ook nu dat het uiteindelijk alsnog alleen maar gaat over een soort IQ-gerelateerde begrip van intelligentie. En wat we in de expeditie heel mooi gezien hebben, is dat een hele beperkt beeld is op wat intelligentie eigenlijk is. Dus als je een computer alleen maar intelligentie toedicht omdat hij goed een spelletje kan oplossen, of dat hij met grote waarschijnlijkheid slimheid kan reproduceren omdat hij dat toevallig geleerd heeft, dan heb je een heel onvolledig beeld van wat intelligentie eigenlijk is.
Ja, want wat is jullie meest...
Ja, ga door. Misschien nog wat interessant is, en dat is, het slaapt heel makkelijk in. is überhaupt dat we de computer een hij of een... Nou, zij is het dan sowieso kennelijk niet. Maar het is gewoon een het. De manier waarop we praten over de computer die denkt of die maakt afwegingen. Het enige wat een computer doet is berekenen. Op basis van algoritme.
Mm-hmm.
En dus en het grappige is ook dat de computer leert niet. Dat is lastig. Daar begint het al, gaat het al soms al mis. Dat we moeten onze eigen taal gebruiken om te definiëren wat dat proces dan is, wat in de computer plaatsvindt. Maar doordat we dus de taal gebruiken die wij ook als mensen gebruiken, van een mens leert, dan leert ook het deep learning. Het is zelfs heel diep, hè? Dan is het zo diep. Dan is het zelfs dieper dan hoe wij leren. En dan gaan we er ook nog gevoelens aan toeschrijven en intenties aan toeschrijven. En het is ongelooflijk, dat is ook onze kracht, hè, dat wij, als je naar een stopcontact kijkt, dan kan je er al een heel lief hondje in zien. Als je even, je hoeft maar een kleine fractie anders te kijken en je ziet in objecten, zijn we antropomorf? Gaan we daar mensen of dieren in zien? En gaan we daar dan ook nog eens een keer affectief over zijn? Dus het is het is ook onze kracht, maar het is op dit moment ook echt onze Achilleshiel.
Het zal ook echt te maken hebben met ChatGPT, dat het nu voor een grote groep mensen toegankelijk is, dat zij aan dat systeem wat taal produceert, deze menselijke eigenschappen toedicht.
Maar daar wordt dus ook heel erg misbruik van gemaakt nu.
In welk opzicht?
Nou, er is natuurlijk een hele stroming. Kijk, het grappige is dus, zelfs mensen die allemaal zich zorgen maken over AI, daar kan nog een enorme clash tussen ontstaan, tussen die zorgen. Grotendeels heb je, ook in twee categorieën kunnen plaatsen. En sommige mensen bewegen een beetje tussen de twee categorieën. Er is een groep die zegt, die technologie is in handen van partijen die de verkeerde dingen ermee doen. En er is te veel macht die gecumuleerd bij bedrijven die de miljarden hebben om AI in handen te houden, de elektriciteit te betalen, de machinepark, de CPU-krachten te financieren. En we moeten het hebben over de intenties van die bedrijven en de macht die ze krijgen. Dat is het gevaar van AI. Dat we onze strategische autonomie kwijtdragen, onze soevereiniteit. Dat er marktmacht politiek wordt ook. Dat zijn zo de nieuwe oligarchen. Dus in plaats van we kennen oligarchen uit het begrip van politieke macht vertaald wordt naar marktmacht. De Russische variant. Maar inmiddels hebben we andere. We hebben de marktmacht die politiek wordt. Mensen als Musk en dergelijke. Die langzamerhand gewoon zoveel infrastructuur in handen hebben dat ze kunnen bepalen waar het gesprek over gaat wereldwijd. Dus, maar de ene analyse is, daar gaat het om. Daar gaat ook die AI Act gewoon grotendeels om die macht terug te dringen. Maar je hebt ook een groep, en dat is grappig genoeg, dezelfde als de Musk en dergelijke, die zeggen, nee, het grote gevaar is dat de computers, en dan komen we weer op dat traject waarin ze zeggen, die gaan general AI, dus dat wordt generieke AI, dat wordt een hogere intelligentie dan de mens. En daar worden dan intenties aan toegeschreven dat die de mens gaat vernietigen. En dat is zo gevaarlijk, dat de mensheid bedreigt. En dan kom je in een soort hyperbol, een soort science fiction, die nergens meer op gebaseerd is, die ook uiteindelijk ook datgene wat het AI nu kan, volledig buiten proportie trekt. Dat kan de AI ook helemaal niet, zal het ook niet kunnen doen, want dan zitten al die ideeën erover. Wie heeft dan welke intentie? En dan wordt er dus een soort, wordt er een interne kracht of een interne bewustzijn aan de computer gegeven.
Mm-hmm.
En dat, op een of andere manier heeft dat zoveel tractie. Dus media stappen erin, dat zijn die grote oproepen. En daarmee trekt men door het land. En elk groot AI-bedrijf of techbedrijf heeft nu wel zo'n soort een protagonist daarvan. Of een meer bijna een religieuze beweging is het ook, die daar deels zelfs ook zegt van dit moeten we willen. En de mens is, we moeten voorbij aan de mensheid zoals we die nu kennen. En dan kom je bij effective altruism. Dat is een hele doodenge beweging ook.
Wat is effective altruism?
Dat is een beweging die natuurlijk weer in Californië grotendeels groot is geworden. Maar hier in Nederland ook voet aan de grond krijgt. Ja, dat is een religieus bewustzijn over dat de mens en de computer samen zullen vallen. En dat we dat ook moeten willen, grotendeels. En dat dat tot een super intelligence zal leiden, waar we ook op moeten. Dan moeten we dus ook. Die zal de toekomstige generaties. Eigenlijk is de gedachte dat toekomstige generaties. Deze vorm van combinatie van machine-mens is. En dat dat de manier is waarop de mensheid zal overleven. Hmm. Dus dat wij gewone stervelingen er ook niet meer toe doen. Dus ja, die zullen allemaal verdwijnen. Hoort ook een beetje mee dat we naar Mars gaan. En weet je, het is gewoon echt. Het is een heel narratief. Heel merkwaardig narratief. Maar heel veel mensen trappen erin.
Ja. Wat het gevaar is natuurlijk dat we het daarover gaan hebben. En eigenlijk de actuele problemen van die grote techbedrijven. Die eigenlijk op dit moment niet ethische waarden toepassen in hoe ze AI ontwikkelen. Dat gesprek niet gevoerd wordt. Dus dat is het gevaar. Laten we proberen in dit gesprek de aandacht te vestigen op wat er nu gebeurt.
Ja, ik wil daar wel nog één vraag over stellen. Want jij werkt in je onderzoek veel met lokale, nationale, internationale overheden samen. Marleen die schetst eigenlijk twee gevaren van AI. Enerzijds, wat is er nu aan de hand als het gaat over machtsconcentraties? Misschien de uitwassen van systemen die nu op dit moment mensen uitsluiten en bepaalde partijen machtiger maken. En aan de andere kant, dat verhaal wat meer als een soort toekomstverhaal lijkt van de systemen gaan de mensen op een gegeven moment overheersen. Daar moeten we ons zorgen over maken. Welk van die twee verhalen zie je bij overheden terugkomen?
Nou, dat verschilt. Dus in sommige delen van de overheid zie ik dat eerste verhaal echt voet aan de grond krijgen. Dus als je kijkt naar Nederland en onze staatssecretaris digitalisering, Alexander Van Huffelen, die heeft goed in de gaten dat het belangrijk is om mensenrechten te waarborgen en publieke waarden te respecteren in digitalisering, inclusief AI. Maar je ziet in Europa dat er ook een grote beweging is om vanuit het bedrijfsleven om te zorgen dat we de AI-race niet gaan verliezen en moeten investeren in AI-bedrijven die moeten kunnen in competitie kunnen zijn met de grote Amerikaanse bedrijven. Dus daar zie je heel erg die andere kracht in. En dan dat leidt de aandacht af van het goed reguleren van AI zoals het nu plaatsvindt feitelijk.
We gaan politici ook in dit verhaal wat Marleen schetst over de effective altruism of nog science fiction-achtige toekomstbeelden over de robot die ons overneemt. Gaan die daarin mee?
Niet helemaal, maar nog wel meer dan ik zou willen. Dus er was een AI Safety Summit een maand geleden in het Verenigd Koninkrijk. En daarin zag je toch dat dat soort bedrijven en organisaties die dat doembeeld aanhangen, dat die wel aan tafel zitten en dat die de agenda mede bepalen van wat er moet gebeuren. De resultaten waren redelijk teleurstellend. Dus uiteindelijk leidt het niet tot een stop op AI-ontwikkeling of tot hele strenge regulering. Dus ze hebben de aandacht en het podium, maar het leidt niet tot daadwerkelijke wetgeving. Want je zou zeggen, als je het dan al heel serieus neemt, verbied dan AI-ontwikkeling. Nee, dat gebeurt ook niet. Maar het is wel redelijk teleurstellend dat ze wel het podium heel erg krijgen. En een aantal maatschappelijke organisaties die zich heel erg zorgen maken over de uitwassen en de impact van AI heden ten dagen, inclusief de uitsluiting, de macht, vraagstukken, die waren maar heel beperkt welkom op die AI-summit. Dus je ziet wel dat de grote stemmen, de oligarchen van het marktkapitalisme, dat die de aandacht krijgen. En dat is wel zorgwekkend. Tegelijk hebben we nu de AI-act afgelopen weekend uitonderhandeld en daar is een redelijke balans gevonden. Dus er komt een verplicht impact assessment en er komt een gedeeltelijk verbod op het tracken van gezichten in de publieke ruimte. Er zijn een aantal dingen die nu wel in wetgeving vastgelegd gaan worden, die belangrijk zijn en die een aantal van die uitwassen tegen zullen gaan. Maar in die onderhandeling zag je heel duidelijk dat het bedrijfsleven toch weer een grote vinger in de pap had ten aanzien van de economische ontwikkeling van Europa voorop stellen. En dat je eigenlijk ziet dus dat een aantal van die grote modellen en grote systemen die we vanuit Amerika kennen, dat er krachten zijn binnen Europa die dat ook maar wat graag zouden willen hebben, maar dan in Europese handen.
Ja. En als je die AI-act zou analyseren langs deze twee gevaren, komen die er dan allebei in voor? Of neigt het naar een angst voor dominante AI-systemen? Want ik kan me voorstellen dat bedrijven die AI ontwikkelen juist zullen lobbyen tegen de regulering en niet de angst aanwakkeren dat het gereguleerd moet worden, of wel?
Het interessante, in Veilig Sens schreef Rijer Paschier, hij is hoogleraar aan de Open Universiteit, een opiniestuk waarin hij zei, het is niet het probleem van AI in zichzelf. Het probleem is dat bedrijven te groot zijn geworden. Dus dat vind ik een heel interessante invalshoek, omdat je kan het hebben over publieke waarden en dat die gerespecteerd moet worden in het digitale domein. Je kan dat proberen af te regelen met regulering, hè, met die wetten. En dan moet je natuurlijk nog gaan toezien en toehouders, toezichthouders. Daar ontbreekt het dan vervolgens grotendeels aan. Dat kost heel veel geld, of dat nou levensmiddelen of AI of farmaceutische industrie is. We hebben de neiging om dan te zeggen, nou, nu hebben we de wetten en dan zal iedereen zich er wel netjes aan gaan houden. Maar het kost natuurlijk heel veel inspanning om te zorgen dat bedrijven zich eraan houden. Mm-hmm. Maar het probleem daaronder is dat het type bedrijf wat posities heeft op het gebied van AI, zijn zo gigantisch geworden. Die hebben geen begrenzing meer. En wat Rijer Paschier doet, is teruggaan naar de 18e eeuw, waarin überhaupt het fenomeen van eigendom wordt vastgelegd. En ook het wat later in de tijd het bestaan van een kapitaalvennootschap. En je zou kunnen zeggen, dat is heel handig geweest. Dus het ontwerp van een kapitaalvennootschap maakt een bepaald soort handelen mogelijk. Maar het zorgt er ook voor dat mensen zelf geen... Als iets misgaat, dan kunnen mensen eruit stappen. Dus het heeft geen consequenties voor personen. We zitten dus nu met dit soort vennootschappen die zo gigantisch zijn. We hebben ook nooit gezegd, het mag maar een bepaalde schaal hebben. Mm-hmm. We hebben wel mededingingsrecht, maar we hebben niet gezegd, nou, je mag niet meer dan 1 miljard zijn, of meer dan 100 miljard, of minder. We hebben nu te maken met een machtsconsolidatie die we nog nooit hebben ervaren in welke periode in onze geschiedenis dan ook. En die hebben zoveel infrastructuur in handen, zoveel, zeg maar, kritieke infrastructuur. En daar hoort dus ook die computer- en data-infrastructuur bij. En dat maakt mij ongelooflijk, dat geeft mij de meeste zorgen. Mm-hmm. Omdat je ziet dat politiek eigenlijk ook niet meer weet, staten niet meer weten hoe ze daarmee om moeten gaan, of dat die versmelting tussen staat en markt zo onzichtbaar is geworden. En dan hoef ik niet eens, even vanuit, voor je het weet kom je in die conspiratietheorieën terecht. Dit is niet de Bilderberg groep of iets dergelijks. Dit is gewoon Saoedi-Arabisch oliekapitaal wat in de platforms als Uber zit. Dus je ziet dat type verbindingen tussen staten die belangen hebben, Russisch kapitaal, en dan de relaties weer met Trump en dergelijke. Dit is waar we op dit moment mee te maken hebben. En als je dan kijkt naar Elon Musk en hoe die handelt en wat hij wel en niet toestaat op Twitter, waarom hij überhaupt Twitter heeft overgenomen, ja, dan zie je dat er gewoon iets aan de hand is waar we nauwelijks grip op hebben. En als dan vervolgens dat soort mensen gevraagd wordt van hoe wil je gereguleerd worden?
Yeah.
En dan voor de buren zeggen, oh jongens, pas op, want de computers gaan het doen.
Ja.
En zijn eigen rol daarin en de rol van de kapitaal daarin dus verdoezeld. Ja, daar zijn we echt een verkeerde gesprek aan het voeren. En helaas is die AI-act gaat in dat opzicht gewoon niet ver genoeg.
Nee. Want je zou kunnen zeggen dat monopolies iets is van alle tijden. In de tijd van de auto, de olie. Maar waarom is het nu zo problematisch als het gaat over deze technologie in handen hebben?
Omdat je zou kunnen zeggen in andere, als het over de voedselindustrie gaat of farmaceutische industrie, dan hebben die ook veel te veel macht. Hè? Dus dezelfde discussie die we hier over stikstof hebben. En dus, we hebben het niet over de boeren, maar we hebben het uiteindelijk over de voedselindustrie die wil dat wij maar zoveel blijven produceren. Want voor boeren zouden er heel andere oplossingen mogelijk zijn, waarin ze nog steeds kunnen boeren zonder dat ze de liefde voor hun dieren. En weet je, we worden gewoon echt gewoon te volledig voor de gek gehouden steeds. Met die beelden van dat de stads er niet meer van dat varken houdt of iets dergelijks. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Maar dat heeft in ieder geval, dat is nog, daar zit nog regulering op, door die eeuwen heen ontwikkeld, waarin je, zeg maar, als je een nieuw product op de markt wil brengen, dan moet je eerst voldoen aan een aantal regels. Dat zijn procedures die we in gang hebben gezet. Rondom computertechnologie is er gewoon, het is er al, en dan moet je daarna nog proberen te reageren. Dus die AI, die we nu proberen te reguleren, die is al ingebouwd, wordt al ingebouwd in allerlei bedrijfsprocessen. Die wordt al ingebouwd in structuren en infrastructuren, zonder dat er enige gesprek over is geweest. Dus een van de vraagstukken is niet... en dat mis ik dus ook nog steeds in die AI-act... is dat je niet zomaar iets mag lanceren... en dat we daarna nog moeten kijken of je voldoet... maar dat je dat gewoon via trials en via nette processen doet. Nou, inmiddels zijn we daar... Ik weet niet of we dat nog kunnen regelen.
Of we te laat zijn.
Of we daar te laat in zijn.
Mm. Goeie vraag. Je merkt nu al, nu we het over intelligentie hebben, dat het AI ook ons gesprek begint te domineren. Ja. Ik wil één laatste vraag, Sander, aan jou daarover stellen. Je hebt dit jaar natuurlijk veel naar verschillende vormen van intelligentie gekeken. Ook een beetje om een breder gesprek over intelligentie dan alleen die artificiële intelligentie te voeren. Toch nog één vraag daarover. Heb jij de afgelopen tijd een toepassing of iets gezien binnen de artificiële intelligentie waarvan je denkt, nou, dit is wel iets waar we het voor zouden kunnen gebruiken?
Ik denk dat er een aantal voorbeelden zijn van waarin AI in de kunst is toegepast, waarbij je op een ander beeld wordt gezet. Hè? Dus Mouchon Serraviv had een kunstinstallatie gemaakt waarin hij het begrip van wat we normaal vinden adresseert. Dus gezichtsherkenningssoftware is getraind op de gezichten die in een database staan en aan een systeem gevoerd kan worden. En op basis daarvan kan een gezichtsherkenningssoftware bepaalde gezichten beter of slechter herkennen, afhankelijk van in hoeverre dat gezicht in de database gestaan heeft feitelijk. En wat hij in de kunstinstallatie adresseert is van, wat zegt dat over van wat wij normaal vinden? Wat zo'n gezichtsherkenningssoftware wel herkent, dat wordt dan gezien als, dat is dan het gemiddelde gezicht of dat is dan normaal. Maar mensen die bijvoorbeeld donkere huidskleur hebben, staan veel minder in die database, worden veel minder herkend. En wat hij liet zien in die kunstinstallatie is van, dit is eigenlijk hoe wij ons gezichtsherkenningssoftware trainen. En dit is dus wat dan als normaal gezien wordt. Niet alleen door dat systeem, maar ook de contexten waarin dat systeem wordt ingezet. Dus hij brengt je daarmee op een heel ander beeld van, wacht eens even, is dat wat wij normaal vinden? Mm. Hij stelt die onderliggende vraag van, wat voeden wij dit systeem? En wat betekent dat voor wat wij wel of niet normaal vinden? Dus wat ik interessant vind is dat AI ook aangewend kan worden om juist die fundamentele onderliggende vragen te adresseren. En dat zie je het meeste in de kunst en door kunstenaars en andere creatieve geesten die dat op een hele, hele interessante manier aan de kaak stellen. En dat gesprek hebben we nodig, want we moeten juist die onderliggende vragen met elkaar bespreken om te bepalen wat wij wel of niet acceptabel vinden voor hoe AI zich ontwikkelt.
Misschien nog heel kort, kijk, het lastige is om een beetje kritisch je uit over technologie en over ontwikkeling van AI. Kritisch, dan wordt er gedacht dat je tegen bent. Dat is een beetje sowieso voor de wagen altijd het lastige. Dan komen wij weer met ja maar, of kijk hier eens naar. En dan kom je het feestje verstoren, of dan ben je niet die optimist die roept van we gaan de BV Nederland of de BV Europa. En het lastige is, omdat je kritisch bent, betekent niet dat je tegen bent. Het betekent dat je probeert te onderscheiden wat je wel en niet wil. Dat is kritisch zijn. En dat kritische vermogen, dat zou je moeten versterken. Dus er zijn toepassingen van AI die zeker heel erg zinvol zijn. En zeker daar waar het verlengstuk kan zijn van iets wat wij niet kunnen waarnemen. Of in grote datasets proberen met patronen te herkennen. Prima, weet je, mits je er ook weer weet van wat voor dataset is het, waarin is het afkomstig, dat je niet gewoon maar dat ook geen enkele dataset is neutraal. Maar er zijn heel veel toepassingen die heel zinvol kunnen zijn. Het enige is dat het kritische bewustzijn vaak ontbreekt, waardoor ook niet altijd, zelfs als het gewoon een simpel patroonherkenningstoepassing is, dan moet je wel, en je wil het toepassen voor de zorg, dan moet je wel weten, is het een dataset die gebaseerd is op alleen maar mannen of alleen maar vrouwen of alleen maar... Dus je moet altijd begrijpen waar die data van afkomstig is. Ja. En dat betekent ook dat je kritisch moet zijn. Dus het gaat vooral daarom. En die machtsvraag, die helaas wordt die veel te weinig gesteld. Dus vandaar dat we die altijd meer naar voren halen. Maar het lijkt er ons op alsof er niks leuks te doen zou zijn met AI. Dat is het.
Nee, maar in de zorg kun je zeker hele goede toepassingen natuurlijk van AI op basis van die patroonherkenning laten plaatsvinden. Maar dan wel op een manier dat je niet al die gegevens naar big tech bedrijven stuurt. En het volwassen gesprek daarover voeren en zorgen dat die systemen alleen maar ten dienste van dat goede worden ingezet, zonder dat je daarmee de macht van de grote techbedrijven versterkt. Dat is het grote vraagstuk van deze tijd.
Ja. Dat kritisch vermogen, daar zouden we nog flink wat energie in moeten stoppen.
Daar zetten we ons voor in, toch?
Ja, nee, dat is goed. Deze zomer, Marleen, was jij hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En toen hebben jullie het ook over intelligentie gehad. En jouw doel was om daar ook een breder begrip van intelligentie eigenlijk te belichten in een speciale zomereditie. Hoe reageerde de journalisten van de Groene toen jij zei, we gaan het over intelligentie hebben?
Ja, het was fantastisch om te doen, omdat het natuurlijk echt, sowieso is het, de Groene is geloof ik heel erg hip aan het worden. Het van de, die oplage blijft maar stijgen. En het zijn echt diepgaande artikelen die men schrijft, maar men schrijft ook gewoon heel erg aantrekkelijk. Ik vind dat ze een knappe balans vinden tussen engagement en mensen meenemen in echt verhalend ook, waardoor je ook echt en die zo meer onderzoeksjournalistiek die men toepast en toch ook wel die dat het ergens zeg maar toch ook wel een moraliteit in zich heeft. Dus niet de suggestie heeft dat wij een neutrale beschrijving doen als journalist, zeg maar. Dus het was heel mooi om met hun te werken. En ik kwam aan met het onderwerp en had toen gewoon al, ik denk, iets van 30 ideeën eromheen. ik had hierover hebben, ik had daarover hebben. Intelligentie van de handen, intelligentie van de darmen, intelligentie van de bomen, intelligentie van de dit en de dat. Ja, dat volgens mij klikte dat wel meteen. Het interessante is dat ook daar journalisten bij zijn die over die onderwerpen voor een deel ook wel geschreven hebben. Dus het was zeker hun niet vreemd, dit type kijken naar de wereld. Maar volgens mij hebben ze er ook heel veel lol aan gehad om dat te maken. In ieder geval dat ze me vertelt dat ze zelf ook, ook wel. Ik kwam dan af en toe terug en dan kon ik wat reageren. En als ik vond dat ze iets te makkelijk ervan afmaakte, dan kon ik weer wat.
Kreeg ze een tik op de vingers van de hoofdredacteur?
Ja. Nou, iemand wou het over Descartes hebben. Toen zei ik van, nou, die gaan we dus echt niet doen. We gaan het dus
waarom mag dat niet?
Nou, omdat elk gesprek als het gaat over denken, dan komt iedereen met Descartes aan. En ik dacht, ja, dan eigenlijk bevestig je elke keer weer een heel dominant denken. Dus laten we iemand als Kastrup eens uitnodigen, die met een heel ander verhaal komt. En dan was ik, dat vind ik dus heel te gek, dat iemand geïnterviewd is. En je moet soms ook, je kan steeds jezelf, je koersbepaling steeds enten op een verleden, maar je kan op een gegeven moment je ankerpunt verleggen. Mm-hmm. En dat lijkt me interessant. Dus je moet, in plaats dat we elke keer weer teruggaan naar ons verlichtingsdenken en onze van, kijk ons eens met onze historie van denkers. En zo worden we ook nog steeds opgeleid natuurlijk. Als je ergens studeert, dan krijg je dat als je roots. En het is goed om je roots te kennen, maar als je een nieuw verhaal of een nieuwe kijk op de wereld wil hebben, dan moet je een ander ankerpunt vinden.
Ja.
En dan, dus toen, daarom dacht ik, in godsnaam liever Merleau-Ponty. Ja, dat is een denker waar ik me veel meer verwant mee voel. En die heeft dat probleem al lang opgelost. Dus waarom komen we elke keer bij die verdomde.
Hoe kijkt die naar intelligentie?
Die heeft het veel meer over het lichaam als intelligentie. Een hele prachtige blik ook over hoe het lichaam grip heeft. En hoe het zich intentioneel al zich verhoudt tot... Eigenlijk, Merleau-Ponty is veel meer relationeel. Veel meer over hoe het lichaam en de mens zich verhoudt in de context van het zijn. En terwijl we met Descartes elke keer dan weer terugkeren naar een soort beheersing van een rationele positie. Waarbij je eigenlijk je verhoudt als tot de werkelijkheid als een vreemde, als een object. Het lichaam als een object en de wereld om je heen als object. Ja. Merleau-Ponty is volgens mij veel meer de filosoof die we zouden kunnen omarmen of beter begrijpen. Omdat hij het lichaam ook een plek geeft.
Ja. Sander, bij Waag zien jullie makerschap ook als een vorm van intelligentie. Kun je uitleggen waarom, hoe dat werkt?
Ja, dat bouwt mooi voort op op Merleau-Ponty, feitelijk. Dus de manier waarop je je tot je omgeving verhoudt is ook een vorm van intelligentie, zou je kunnen zeggen. Of je kunt zeggen, intelligentie is een breder begrip waaronder een bepaalde verhouding tot de wereld, verschillende verhoudingen tot de wereld geschaard kunnen worden. We hebben bij Waag, zijn we niet alleen met ons hoofd bezig, maar juist ook met ons handen. We hebben een digitaal fabrikagelab, een fablab, ruim 16 jaar geleden opgezet. Waarin we dus ook echt een praktische werkplaats met onze handen aan de slag gaan. Om technologie uit elkaar te halen, maar ook om nieuwe technologie in elkaar te zetten. En ook dat is een vorm van intelligentie. Een vorm van intelligentie is ook hoe je met je handen en je voeten en je lichaam tot de omgeving kunt verhouden. En daar een bepaalde craftsmanship, een bepaalde vaardigheid in kan ontwikkelen. Allerlei vormen van vaardigheden. En ook dat is intelligent. Hè? Mm-hmm. Dat is niet hoe ons schoolsysteem nu is ingericht natuurlijk. We zijn gewend aan hoger onderwijs en lager onderwijs. En als je hoog bent, hoger onderwijs is met je hoofd en lager onderwijs is met je handen. Maar dat zouden we veel beter naast elkaar kunnen plaatsen. Dus je hebt theoretisch onderwijs en je hebt praktisch onderwijs. Maar het een is niet per se beter of hoger dan het andere. En via de nadruk op intelligentie van de handen willen we dus ook dat begrip adresseren. Dat je je dus op een andere manier ook intelligent tot je omgeving kan verhouden. Op het moment dat je heel vaardig bent met je handen. Kijk, een AI-systeem gaat niet mijn band plakken. Maar als ik een lekker band heb, is dat wel waar ik behoefte aan heb.
Mm-hmm. En zie je dat daar dat het verhaal daarover aan het veranderen is? Of is dat echt nog roepen in de woestijn als je zegt makerschap is ook intelligentie?
Nou, ik denk dat Robert Dijkgraaf op zich daar wel een aantal stappen in gezet heeft. Dus die is wel het fijn om iemand die zelf hoogleraar is.
Minister onderwijs.
Ja, minister onderwijs. Eigenlijk heel, heel slim persoon in de klassieke zin van het woord waar we het net over hadden. Ook aangeeft van die mbo is heel belangrijk. En we hebben veel meer mensen nodig die praktisch vaardig zijn. En daar moeten we veel meer op inzetten. Dan vind ik dat hoopvol. Dus dan denk ik dat er nog heel veel moet gebeuren. En we zitten nu net in een periode dat er een nieuw kabinet gevormd gaat worden. Dus het is afwachten wat het volgende kabinet daarin gaat betekenen. Maar ik vond dat wel een mooie stap. Dus ik denk dat er nog heel erg veel te doen is. Maar dat er wel een soort een eerste stap gezet is vanuit het onderwijsbeleid. Want ik denk dat dat uiteindelijk een belangrijke schakel is waar veel moet gebeuren. We kunnen het in een expeditie mooi aan de orde stellen. Maar uiteindelijk om de manier waarop ons onderwijssysteem in elkaar zit, dat is waar dingen anders zouden georganiseerd moeten worden.
Ja. Marleen, heb jij nog waar je hierop verder iets zeggen?
Nou, wat interessant is dat door dat we in een structuur leven nog steeds waarbij abstractie hoger wordt ingeschat dan iets wat feitelijk, letterlijk zich aan je voordoet. En dat zie je dus ook terug in een soort heel diep narratief of zeg maar motivatie voor digital twins, dashboards waarop je gaat. Dus de manier waarop wij vanuit de overheid men denkt het goede te doen, is door steeds meer datagestuurd beleid te creëren. Want data is dan in hun ogen objectiever dan menselijke waarneming. Dus je ziet elke keer datzelfde patroon terug. Dus in het onderwijs zie je dat we dus praktische kennis lager achter dan abstractie, dan theoretische kennis. Terwijl je soms de wereld alleen maar kan begrijpen door hem vast te houden. en een abstractie kan wat door, je kan blijven, je kan in steeds verdere abstractie de werkelijkheid proberen te begrijpen, maar op een gegeven moment zie je hem niet meer. Mm-hmm. Je bent gewoon uitgezoomd en je bent dus niet meer in de wereld zelf. Dus dat zie je dus ook in beleid.
Heb je een voorbeeld van beleid waarin je dat terugzag?
Nou, dat wat we natuurlijk. Nou goed, toeslagenaffaire natuurlijk. Je zoomt zo ver uit en je hebt een abstractie. Mensen die tegenover je zitten, dat zijn geen echte mensen meer. Je mag ze ook niet meer vertrouwen. Want jij bent ook niet meer iemand die geacht wordt. Iemand die een echte ervaring. Wiens echte ervaring ertoe doet. Als je daar in de uitvoer tegenover iemand in een loket zit. Je wordt geacht. Jouw scherm dicteert welke vraag je stelt. Het scherm dicteert welke input of output er wel of niet opgenomen kan worden. En wat jij wel of niet aan gegevens en data over die persoon hebt. Dus we abstraheren van de persoon. Ik denk een groot deel van de politieke onvrede die we hebben is dat we zover zijn dat heel veel mensen zichzelf niet meer gezien voelen. Niet ten opzichte van elkaar, maar zeker niet vanuit het systeem van de overheid. En dat is het voor mij het gesprek waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Dus deels wat om zich natuurlijk ook wel doet. Hè, dus, maar het is een. Maar ik ben bang dat we nog steeds niet voldoende conclusies hebben getrokken. Dat je inderdaad afwegingen moet maken en dat je mensen moet vertrouwen in hun afweging die ze persoonlijk kunnen maken. Dus dat het in de setting zelf, dat je de realiteit, de werkelijkheid moet zien. En dat je niet mensen moet categoriseren en systematiseren.
Mm-hmm.
En helaas, ik ben bang dat we dat keerpunt nog niet hebben bereikt. We zien wel wat de uitwassen zijn. Maar elke keer zie je hetzelfde patroon. Dus als je uitzoomen en abstractie, dan verdien je meer, dan krijg je meer geld, dan heb je meer aanzien, krijg je de hogere beloning, weet je, alles. En hoe meer je echt in de wereld bent, in de aarde met je handen zit, met echte mensen werkt, met echt zorg aan bed, dan verdien je minder, heeft minder waardering. En het lijkt alsof het minder betekenis heeft, minder waarde heeft. En dan krijg je een idiote oplossing als, we hebben niet voldoende handen aan het bed. Ja, omdat we, maar dan gaan we, nou laten we dan een robot er neerzetten, weet je. Dan zetten we er wel weer een AI in. Elke keer komt dan die oplossing en dan denk ik van, dit kan toch niet de oplossing zijn? Zullen we mensen meer vertrouwen en hun minder? 40% van de tijd van mensen die met hun handen aan het bed zitten, zoals het heet, zijn ze bezig met administratie, omdat we mensen niet vertrouwen in wat ze daar aan doen zijn. Dus we vertrouwen mensen niet meer in hun directe omgeving. En we gaan dan sturen vanuit die abstractie.
Ja.
En volgens mij is dat is onderliggend, volgens mij, het conflict waar we nu in zitten in onze samenleving.
En de overheid heeft zich heel erg teruggetrokken natuurlijk. Hè? En heeft ook IT en informatiesysteemtechnologie alleen maar gebruikt om eigenlijk die relatie met de burger heel transactioneel te maken, feitelijk. Je kunt alles online doen. En als je niet digitaal vaardig bent, dan kan je nog even naar de bibliotheek om daar een lesje in te krijgen. Met de digitale informatiesteunpunten. Maar vroeger was het veel gebruikelijker dat je naar de overheid toe ging. En de KVK die zat in verschillende plekken in het land. De overheid die zat gewoon, er zaten ambtenaren en daar kon je gewoon mee praten. En dat hebben we volledig wegbezuinigd.
Om even terug te gaan naar het thema, dat is dus dat we de sociale en emotionele intelligentie aan het uitsluiten zijn.
Mm-hmm.
Ten gunste van systeemintelligentie en data. En dat is het andere. Dus als we over al die vormen van intelligenties hebben, dan zie je dus de emotionele en sociale intelligentie zeer ondergewaardeerd wordt.
Ja. Waren er bij de Groenen, toen de journalisten aan het werk gingen met het thema waar je ze mee op pad stuurde, waren er nog vormen van intelligentie of voorbeelden die jou echt verrasten toen ze daarover gingen schrijven of daar dieper indoken?
Niet echt, omdat ik natuurlijk dit al
langer... Bent er zelf ook al ingedoken?
Nee, ja. Dit is wat mij al heel erg lang fascineert. Dus ja. Ik de meeste verkennen. Maar goed, wat ik heel mooi aan heb gevonden is dat zij wel degelijk in de cases, in de voorbeelden die ze gaven, de mensen die ze betrokken in hun... Dat heb ik wel heel veel van kunnen genieten. En ook dat heeft het zeker verrijkt.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat ik daar zelf nu nieuwe inzichten daardoor heb gekregen. Maar door het bij elkaar te zetten, ik heb wel het gevoel dat... Ik heb er hele goede reacties op gekregen ook. Mensen waren heel erg blij met het nummer.
Mm-hmm.
Omdat het... Dat, ik denk dat het dat groene... Ze hebben nog meer mensen die een thema hebben gedaan. Dat je echt gewoon met elkaar zo'n thema kunt onderzoeken. Dat vond ik zelf ook heel mooi. Om te zien wat het resultaat ervan was.
Ja. Misschien richting het einde en een beetje vooruitkijkend. Deels omdat we aan het einde van het jaar zijn, dat we dan kunnen terugblikken, maar ook vooruitkijken. En zoals je al refereerde, komt er een nieuwe regering aan binnenkort, die wij misschien vanuit deze podcast iets willen meegeven over intelligentie. Welke, even dromend Sander, als een ideaal regeringsbeleid, hoe zou dat eruit zien als we andere vormen van intelligentie dan het meest dominante beeld van de systemen en de computers zouden meenemen? Zou jij dan adviseren aan de regering?
En dat is een afrondende vraag. Ik kan hier nog een half uur over antwoorden.
Een begin van een afrondende vraag.
Al die verschillende terreinen die we behandeld hebben, daar is natuurlijk werk nodig. Hè? Zowel op het onderwijs als de manier waarop we aankijken tegen theoretisch praktisch onderwijs. De rol van technologie binnen de klas. De zorgen dat als je daar technologie inzet, dat het ondersteunend is aan de expertise van de mensen die het vak hebben geleerd, in plaats van dat het dat vervangt. Dus eigenlijk op heel veel terreinen is er heel erg veel nodig. Dus ik vind dat het beleid van Alexandra van Huffelen echt een goede start heeft gemaakt. Dat zij veel te weinig financiering heeft in haar portefeuille om echt het verschil te maken. Dus als ik de nieuwe regering iets zou willen meegeven, is dat de kern van het beleid zoals dat gestart is, en zoals dat ook bij de ambtenaren op Binnenlandse Zaken op dit moment heel goed uitgevoerd wordt, dat zou eigenlijk een hogere vlucht moeten krijgen en veel beter ook verankerd moeten raken in alle andere departementen.
En is dat gebaseerd op een ander mensbeeld of ander intelligentie, andere definitie van intelligentie?
Dat gaat over op een andere manier kijken naar hoe mensen zich verhouden tot technologie. He, dus die bredere vorm van intelligentie, de sociale intelligentie, de praktische intelligentie. Als je zorgt dat je mensen centraal stelt, dan creëer je ruimte voor al die andere vormen van intelligentie die nu ondergesneeuwd raken. Dus dat zou ik mee willen geven.
Oké, okay. Marleen, als jij in het regeerakkoord de definitie van intelligentie mocht bepalen?
Dat zou fascinerend zijn om te bedenken dat die beide onderhandelingen daarover zouden hebben. Ja. Zou ik toch echt, als we deze podcast luisteren en dan de Groen Amsterdam maar lezen.
Voordat we beginnen moeten we het hebben over intelligentie.
Ja, niet over de grondwet. Nou, ja. De grondwet en intelligentie, ja. Ik denk dat wat we natuurlijk missen is in zijn geheel is waar optimaliseren we nu voor? Wat is dan die toekomst waarop die regering zich dan op moet voorbereiden of waar het beleid voor moet ontwikkelen? En voor wie is dat? En wie spreekt daarover mee? En wie kan dat mee bepalen? En in dat gesprek zou je zeggen dat gaat meer over dat beleid wordt nu heel erg vanuit zo'n cockpit heel in abstractie ontwikkeld. Mm-hmm. En je zou zeggen, nou, laten we dat veel meer als een ontwerpproces zien, wat ook veel inclusiever zou moeten zijn. En dan zou je ook kunnen zeggen, optimaliseer je alleen voor individuen en mensen, of ook voor natuur. Wat telt eigenlijk mee? Welk krachtenveld, wat erken je ook als belangrijk? En je ziet het een beetje met rechten van de natuur, de ambassade van de Noordzee, die vanuit het perspectief van de Noordzee denkt, of vanuit biodiversiteit. Dat zijn volgens mij dingen die nooit meetellen, die nooit meegenomen worden. Het is wel altijd als een soort van we hebben beleid en dan moeten we iets met stikstof, maar het is altijd vanuit een beheersstructuur. Dus dat zou interessant kunnen zijn, als ik denk van moet je misschien op een hele andere manier kijken wat dit land is en wat je hier voor waarde hebt en hoe je dat wil behouden. Ik vind het bijvoorbeeld heel grappig dat is helemaal niet grappig, maar we kunnen wel met z'n allen ik kan nu wel een politieke stroming hebben die vindt dat klimaat niet bestaat of dat het onzin is. Maar op het moment dat je ziet dat je geen hypotheken meer kunt krijgen of hele hoge rente moet betalen op hypotheken voor huizen die potentieel onder water staan, dan wordt dat plotseling wel een onderwerp.
Ja.
En dat is nu gaande.
Omdat het financieel wordt.
Omdat het financieel wordt. Dus je zou eigenlijk gewoon willen dat men dat eens voorziet. Dat je zegt, we hebben een verdienvermogen. We hebben ook een gigantisch verliesvermogen als Nederland. En dan misschien moet je in plaats van voortdurend voor die BV Nederland te werken, eens nadenken hoe zorg je dat we vanuit andere waarden gaan kijken. Dus ja, ik heb het idee dat de manier waarop wij vanuit Nederland nu ons huishoudboekje en dergelijke op orde proberen te houden, dat we daar niet de juiste beslissingen op nemen en ook niet de juiste perspectieven op hebben. Maar helaas is dat wel wat dicteert. Dus ja. Financiën of korte termijn resultaat. Maar, ja, dus langer termijn kiezen, dat zou het moeten zijn.
Nou, ik denk, ik hoop dat ze deze podcast zullen luisteren voordat ze gaan formeren. Voordat er een regeerakkoord komt. En dat ze andere definities van intelligentie en mensbeeld en voor wie we optimaliseren en meenemen in de toekomst. Sander en Marleen, dankjewel voor jullie komst hier. Dit was de laatste Planet B podcast van dit seizoen. Volgend jaar zijn we er weer in een iets andere vorm. Fijn uiteinde en tot volgend jaar.